Een hele goede avond, mannen en vrouw. Vrouwen. Heel goed, hartelijk welkom, hartelijk welkom. Ook morgenochtend, hartelijk welkom. Maar dat zal niet lukken, denk ik, voor jullie. Dat was een mooi lied. Dat is een van mijn lievelingsliederen. Ik bouw op u. Ik zou daar wel meer over kunnen vertellen, maar dat doen we niet. Maar het laatste couplet mag ik van mijn vrouw niet zingen. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Dan zegt ze, daar hebben we het niet over. Dat zingen we niet. Ik moest er wel even aan denken toen we het vanavond toch zongen. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Ik begeleid op deze weken, maanden, iemand van 50 jaar die terminaal is, die gaat sterven. En een paar maanden geleden zeiden we tegen elkaar, ik hoop van harte dat je blijmoedig gaat sterven. Het lukt niet. Erg is dat, jammer vind ik dat. En dan denk ik aan mezelf, bij mij staat het natuurlijk helemaal voor de deur. En dan denk ik, zou ik zegevierend kunnen ingaan? Ik hoop dat zo. Hè. Even, dat heeft niks met het thema te maken, maar ik hoop dat zo. Dat is toch wel mijn gebed, om zegevierend te mogen ingaan. Onze dominee zei, er zijn er niet veel die met vlag en wimpel sterven. Met de vlag in de top. Maar het is een diepe wens in mijn hart, om zegevierend te mogen ingaan. Ik heb pas nog weer... Even, ik heb het nog niet helemaal uitgelezen, maar een van de mooiste sterfbedden in de Bijbel. Nou zit ik helemaal naast het thema hoor, maar dat komt wel aan de orde. Maar u betaalt daar maar €3 voor, heb ik net gehoord, dus dat hoeft ook niet zoveel te zijn. Voor die centen kan je niet zoveel zeggen, Wout, of wel? Nee. De laatste tijd heb ik het sterfbed van Jacob een beetje gelezen weer. Dat is het mooiste sterfbed vanuit de Bijbel, weet u dat? Dat is prachtig. Jacob zegt het ook gewoon, hij zegt, ik ga sterven. En dan laat hij al zijn zonen bij hem komen, dan heeft hij voor al zijn zonen nog een verhaal, voor zijn kleinzonen, die zegent die kruiselings, weet u wel. Ik ga sterven, zegt hij. En dan halverwege zijn toespraak, dan zegt hij, op uw heil wacht ik, heren. Alsof hij zeggen wil van, ik mag even mijn verhaal afmaken, maar op uw heil wacht ik, zegevierend ingaan. En dan op een gegeven moment dan is zijn verhaal af en dan staat er, en Jacob, er staat eerst van, hij aanbiddend, leunende op zijn staf, aanbad hij. En dan staat er aan het eind, toen trok Jacob zijn benen in het bed en hij stierf. Dat is mooi. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen, die dan zien, ja... Vader heeft altijd wel verteld over God en we wisten dat wel, maar nou hebben we gezien dat het ook menens is. Op het laatste moment, in het laatste uur, zal ik zegevierend ingaan. Dat is echt een harte wet. Of ik het krijg, ik weet dat niet hoor, want als ik dat zie aan die 50-jarige, die is natuurlijk pas 50, dat kan ik me goed voorstellen, dat is weer even anders. Maar... Al vergeet u nou een heleboel vanavond, houd dat een beetje vast, man. Hè? Als een wens om later zegevierend te mogen ingaan. Ik heb tegen die persoon gezegd, ik zeg, vind je het dan niet fijn om naar de Heer Jezus te gaan? En die persoon zei, ja, nee, ja, maar ik moest zoveel loslaten en dat allemaal, hè? Dat krijg je dan. Ja, dat snap ik ook allemaal wel een beetje, maar toch. Toch, ik heb zelfs durven zeggen, ik weet niet, is dat dan over de streep, ik weet het niet zo goed, maar ik heb gezegd, denk je dat het voor de Heer fijn is als jij je met grote tegenzin tegemoet gaat? Ik weet niet, hoe zeg je dan te veel? Ik huiver wel een beetje als ik dat zeg, maar het lijkt me voor de Heer geen lolletje als een van zijn geliefde kinderen er met grote tegenzin tegemoet gaat. Maar goed, dat is even allemaal een beetje prietpraat, maar het houdt mij wel een beetje bezig, want het duurt nog maar even waarschijnlijk. En In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Mannen, ik wens je dat toe. En ik wens me dat ook toe voor mezelf. Ik hoop dat zo. Mijn kinderen, dat ik tegen me, dat zeg ik nu al een beetje hoor. Dan zeg ik, jongens, als je vader doodgaat, dan ga ik er wel vanuit dat jullie verdrietig zijn. Want dat hoort er wel bij. Maar maak het niet te bond. Want ik ben bij de Heer Jezus. Dat hoop ik. Dat het zo gaan zal. Ik weet het niet hoor, want aan het eind krijg je pijn en al die dingen meer. Dus dan reageer je misschien wel. Genoeg over de dood, nu over het leven. Maar ik doe dit eigenlijk misschien ook een beetje omdat ik tegen mijn toespraak opziet. Ik vind het moeilijk vanavond. Wout heeft mij gevraagd, en ik weet niet of er andere mensen omheen staan. Maar Wout heeft mij gevraagd om te spreken over echtheid. En wat doet een prediker? Als hij zich voorbereidt. Dan pakt hij zijn concordantie en dan zoekt hij op de E van echtheid. Echt, echtheid. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Laat er nou in het hele Oude Testament niet één keer het woord echtheid staan. Dan heb je niks meer in handen, wat moet je dan? Heb ik het Nieuwe Testament? Nou, daar staat het dan twee keer. Eén keer een tekst van Petrus. Echtheid in het van het geloof en één keer een tekst van Paulus, de echtheid van de liefde. Nou, daar moet je het dan mee doen. Dus ik zie tegen deze avond op, want ik ben geen thematicus. Ik kan dat niet. Ik kan niet een toespraak houden over echtheid. Ik zou dan tegen u zoiets moeten zeggen als, maar goed, dan kan je in alle bladen lezen, iets moeten zeggen als, je moet op zoek gaan naar je identiteit. Dat hoor je tegenwoordig in elke toespraak. Wat is dat? Waar vind je dat? Op zoek naar je identiteit. En als je die dan gevonden hebt, maar nogmaals, ik heb daar niks mee hoor, ik kan dat niet. Ik heb die psychologische gaven niet. Als je dat dan gevonden hebt, dan moet je dicht bij je identiteit zien te komen. Dicht bij jezelf moet je komen. Als u het weet, ik weet het echt niet, ik kan dat niet. Ik kan eigenlijk... Daar zat ik over na te denken, ook toen ik hier nog weer naartoe reed, dacht ik, ik kan eigenlijk weinig. Ik was 15 jaar, toen ging ik van school af. Ja, dan, dat kon, toen kon ik gaan werken. Nou ja, op die leeftijd vind je werken leuker dan leren, dus ik was 15, toen ging ik van school af. En ik heb er daarna nooit wat bijgeleerd. Ik heb niet één diploma. Ja, mijn rijbewijs. Dat is alles. Daar ben ik nog twee keer voor gezakt. Derde keer had ik hem. Ik heb niet eens een zwemdiploma. Mijn kleinkinderen komen naar me toe en zeggen, opie, hoeveel zwemdiploma's hebt u? Dan zeg ik, niet één. En dan praten ze met elkaar over opie. Ja, bij ons zeggen ze opie, want opa klinkt zo oud, dus opie. Dan zeggen ze, opie heeft niet eens een zwemdiploma. Nee. Het is echt allemaal waar hoor, wat ik zeg. Ik kan ontzettend weinig. Ik kan bijvoorbeeld niet piano spelen. Ik wou dat ik het kon, maar ik kan het niet. Ik heb toen ik een jaar of 15, 16 was, heb ik een gitaar gekocht. En toen ben ik op gitaarles geweest. Maanden, misschien wel jarenlang. Maar het ging niet. Heb ik hem maar weer verkocht. Toen heb ik een drumstel gekocht, wat hierachter staat. Toen ben ik gaan leren drummen. Ik dacht, dat is makkelijk, alleen maar twee stokjes. Maar dat ging ook niet. Ze hebben me twee keer uitgenodigd op een oranje feestje en toen was het over en uit. Toen heb ik hem ook maar weer verkocht. Dus eigenlijk kan ik ontzettend weinig. Ik heb nog op een cursus gezeten, op een danscursus, twee keer. Nooit een diploma gehad, want het ging niet. Ik heb daarna ook nooit meer gedanst, ik kan het niet. En je kan een hele lange lijst noemen van dingen die ik niet kan. Ik kan ook niet spreken over echtheid. Echt niet. Ik kan dat niet. Dan moet ik boeken gaan opslaan en kijken wat professor Zus daarover gezegd heeft. En die... Dat ligt mij niet. Het enige wat ik kan is, dat heb ik van God gekregen, een beetje vertellen uit de Bijbel. Mijn vrouw zegt altijd tegen mij, want ik vergeet nogal eens wat, als ze zulke dingen zegt als, denk ik erom dat je straks de tafel dekt of dat je moet afwassen, dat vergeet ik allemaal. Mijn vrouw zegt dan, het enige wat jij onthouden kan zijn bijbelteksten. En dat is waar. Dat is het enige wat ik kan, dat is echt het enige wat ik kan, een beetje uit de Bijbel vertellen. En als ik vanavond hier spreken moet over echtheid, dan loop ik gillend de zaal uit. Wat Rudy gezegd heeft, vond ik fantastisch. Denk ik, waarom hebben ze Rudy niet gevraagd daarvoor? Want ik heb die gaven niet. Ik denk dat jouw Wout het ook zou kunnen. Die slaat boeken op. Jij zou dat ook kunnen, Wout, over echtheid spreken. En ik heb het niet op tijd in de gaten gehad, want toen ik die brief van jou kreeg, en je moet met de mannen spreken over echtheid, ja, dan gaat dan een beetje je ene oor in je andere oor uit, maar dan komt het dichtbij. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Dus u moet mij maar vergeven dat ik toch naar de Bijbel ga. Dat is het enige vluchthaven voor mij, waar ik wat mee kan in elk geval. En als ik dan denk aan echtheid, hoewel het niet één keer in het Oude Testament staat, dan denk ik toch een beetje aan de eerste bladzijde van de Bijbel en dan ga ik het maar invullen. Op de eerste bladzijde van de Bijbel zegt de Heere God, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En daar zou je bijna, dat klopt natuurlijk theologisch niet, maar daar zou je bijna kunnen zeggen dat God zei, laat ons mensen maken die echt zijn. Ik denk dat dat verantwoord is als ik dat zeg. Dat klopt ook helemaal met wat Rudy zegt. Want echt zijn word je in je omgang met God. En de eerste mensen die God maakte, die waren puur. Die waren zuiver. De staat van ze, op een gegeven moment, Adam en Eva, de staat van ze waren naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Jee. Echt zijn in je huwelijk is dat je je niet voor elkaar schaamt. Dat is trouwens ook een hele vreemde woordspeling, vind ik. Want als je gaat trouwen, dan kun je ook zeggen, die wordt in de echt verbonden. Dat wordt een echt paar. Die gaan een echt vereniging sluiten met elkaar. Het schijnt dat het huwelijk, sommigen van u zijn getrouwd, anderen niet, maar het schijnt dat het huwelijk een geweldige hulp is om je echt te maken. Want in een echt huwelijk schaam je je niet voor elkaar. In een echt huwelijk weet je vrouw alles van je. Hoe? Dat heb je verteld. Ze kent je, ze ontmoet je dag en nacht en je mag dingen verbergen naar buiten toe. En je kunt misschien in de gemeente nog wel de neiging hebben om je iets geestelijker door voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Maar thuis lukt dat immers niet. Mij niet. Jullie ook niet. Thuis zit je vrouw de hele dag op je lip. Dag en nacht. Ze weet hoe je eet, hoe je slaapt, hoe je praat, hoe je narig kan zijn. Ze weet alles van je. En wat ze niet weet, dat vertel je. Ik wil niet al te veel vragen stellen vanavond, mannen, want ik wil het een beetje leuk ook wel houden. Maar weet je vrouw alles van je? Dan moet je, dat is lekker in een groep altijd, want dan hoef je geen antwoord te geven. Ik ga ook niet zoiets zeggen als laten de mannen gaan staan die zeggen kunnen dat hun vrouw alles van ze weet. Dat doen we allemaal niet vanavond. We houden het allemaal onder de dekmantel. Maar je moet het wel voor jezelf weten. Weet je vrouw alles? Dan heb je een echt huwelijk. Dan ben je in de echt verbonden. Dan ben je een echt paar. En als het niet zo is, mannen, ik ga niet dreigen, maar dan heb je geen echt huwelijk. Dan is er geen echtheid in je huwelijk. Terwijl God nou net, en sorry voor de mannen die niet getrouwd zijn, maar daar zeg ik straks nog wel een paar dingen over, hoop ik. Maar God heeft nou net die vrouw aan jou gegeven om echt te kunnen worden. Een geweldige hulp. Ik zal voor hem een hulp maken, zegt God. En die vrouw is een geweldige hulp om jou tot een echte man te maken die niks verborgen houdt. Ook zijn verdriet niet, ook zijn angst niet, ook zijn onzekerheid niet, ook zijn onreinheid niet. Zij mag het weten. Dat is mooi hoor. Dan wordt het genieten hoor mannen in je huwelijk, want een huwelijk is een geschenk van God. En ik zeg het vaak tegen jonge mensen die gaan trouwen en dan zeg ik jongens, Als je echt leert om de leiding aan God te geven in je huwelijk, is het fantastisch. Het is een van de mooiste cadeaus die God aan een mens gegeven heeft. Hij heeft er nog maar pas twee, of hij brengt ze al meteen bij elkaar. En als Adam ze ziet, dan zegt hij, oh, onze tijd zou hij gezegd hebben, wat een stuk. In die tijd zei ze dat netter. Hij zei, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. En de Bijbel zegt, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En de Heer Jezus voegt eraan toe en die zegt, daarna zijn ze dus niet meer twee, maar één. Dat is ook zo pijnlijk als je partner dan sterft. Hè? Want dan ben je nog maar de helft. Dat red je bijna niet. Dan moet je weer gaan leren om op eigen benen te staan, terwijl je zo leunde op haar. Zo één, zo één. We hebben dan een mooi stukje op zitten, maar ik moet er niet aan denken dat ze er niet meer is. Denk je daar wel eens aan, mannen? Weer even zoiets, maar ik weet voor mezelf, denk ik altijd, als er een dag komt dat ze er niet meer is, dan wil ik niet dat er in mijn hart een gedachte op kan komen van, oh, als ze er nog was, dan zou ik nog dit of dat gedaan hebben. Nee, dat wil ik allemaal voor die tijd doen, nu ze er nog is. Ik wil niet dat er dan iets zal zijn waarvan ik denk, oh, daarin heb ik er tekort gedaan. Nee, want we zijn niet meer twee. En wie zijn vrouw lief heeft, zegt het Nieuwe Testament, heeft zichzelf lief. Zichzelf. Mijn vrouw, ja, dat ben ik zelf. Ik. Voor haar, zij, voor mij. Dat is de bedoeling van een echt vereniging, hoor. Van een echt paar. En als ik dan toch wat zeggen mag, dus over echtheid, dan wil ik dat benadrukken. Voor de zondeval schaamde Adam en Eva zich niet voor elkaar, want er was niks waarvoor ze zich hoefden te schamen. En dat bedoelt God nou, want als u een wedergeboren christen bent, dan komt u weer terug in dat paradijselijke leven. En dan gaat voor u hetzelfde gelden als voor Adam en Eva voor de zondeval. Ze schaamden zich niet voor elkaar. Nee, wat was er nou? Er was toch ook niks? Er was niks waarvoor ze zich hoefden te schamen. En als u alles aan uw vrouw verteld hebt, dan is er niks waar u zich voor hoeft te schamen. Uw vrouw weet best wel dat u een zwakke man hebt die ook bent, die ook de neiging heeft om naar de buurvrouw te kijken als ze er niet zo op let. En dat soort, dat hebben we allemaal, mannen. Ja, misschien een enkeling hier niet. Maar ik zou ze niet graag de kost geven die het wel hebben. Ook dat is niet zo vreemd. Dat zit in ons handjes. Is niet goed te praten, maar het is iets wat ons leven wel bedreigt en vreselijk bederven kan. Maar het hoeft niet. Je kunt beleiden als dingen misgaan. En u kent dat voorbeeld even zo. U kent dat voorbeeld natuurlijk van het lucifertje. Hè? Dat heb ik vaker verteld. Als je iedereen die een lucifer aansteekt, die kan hem uitblazen. Toch? Lucifer kan je zo uitblazen. Maar als u het lucifertje onder de gordijn houdt en het gaat naar die balken toe en het hele gebouw vliegt in de brand, dan kunt u buiten gaan staan en kunt u blazen wat u wil. Maar. En dat is natuurlijk een van die sleutels in een goed huwelijk. Je moet het lucifertje, het vlammetje uitblazen in het eerste stadium. Als je denkt, oei, dit zet mij te veel in vuur en vlam, hier moet ik niet wezen. Dan blijft het gebouw heel. Maar dat zijn allemaal van die dingen. En nu kom ik helemaal terug op Rudy. Want dat was natuurlijk, dat pikte die helemaal bij me weg. Hij voelde het aan, hoor. Dat hij zei, nou ben ik bezig om het gras voor Henk zijn voeten weg te maaien. Dat heeft hij ook gruwelijk gedaan. Ik neem het hem heel erg kwalijk. Maar ik vind wel dat ik het goed gebruiken kan, Rudy. In de zin van, wat is nou echtheid? Echtheid is omgaan met God. Even nog terug, hoor, bij Adam en Eva, want het begon zo mooi, het was zo goed. En dan besluiten ze om bij God weg te gaan. Eerst Eva, dan Adam. Hier kan ik wel even zeggen, narigheid begint altijd bij de vrouw. Maar morgenochtend zeg ik dat natuurlijk, zeg ik het anders. Hè? Dan zeg ik, alle narigheid begint bij de man. Dat mag wel, hè? Eerst Eva, toen Adam. Ze keerde zich gewoon van God af en toen ging het mis. Dan ben je het kwijt. Dan ben je het kwijt. Dan ben je het kwijt naar God toe. Dan is die echtheid weg. Je zag het meteen aan de reactie. God komt in het paradijs en ze verbergen zich achter de struiken. Ja, want ze hadden iets te verbergen. Er was iets waarvan ze wisten dat kan God niet vertellen. Heb je dan weer zoiets, hè? Vertelt u alles aan God? We hadden het even over je vrouw, maar vertel je alles aan God. En dan niet aan het eind van de dag, Heer, ik heb vandaag gezondigd, maar ik bid u dat u me dat vergeeft. Dat is flauwekul, dat komt niet aan in de hemel, dat horen ze niet. Dat blijft ergens hangen. U moet zeggen wat u vandaag verkeerd gedaan hebt. Met man en paard, met onder woorden brengen. Dat is al een hele toer. Als je die vuile dingen bij God onder woorden moet brengen. En Adam en Eva, die verscholen zich achter de struiken. En dat is onze neiging in ons leven. En dan ben je je echtheid kwijt. Dan is de echt tussen God en u weg. Alles vertellen. Laat ik even, misschien kom ik nog terug bij het paradijs. Maar even gaan naar een man, naar Gods hart. U kent hem, David. Ik vind dat zo'n mooie man. Hè? God heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart, staat er in de Bijbel. David was een man naar Gods hart. Waarom? Door zijn echtheid, denk ik. En waar kwam die echtheid vandaan? Hoe kreeg hij dat? Hij schrijft daarover in Psalm 139. U kent die psalm uit uw hoofd, denk ik. Maar ik lees er even een paar versen van. Waar hij zegt, de eerste vier bijvoorbeeld, zegt hij, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Idioot is het dan, hè, dat we denken dat we kunnen wegkruipen voor God. Dat denken we dan, hè, dat we voor God iets verbergen kunnen. Dat kan natuurlijk nooit. Hij kijkt dwars door je heen. Hij weet wat je motieven zijn als je iets denkt. Hij weet wat je denkt. Hij kent je. Verder lezen. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. En David vindt dat heerlijk. En eindigt de psalm met de woorden. Doorgrond mij, o God. Doorgrond mij, o God. Kijk maar hoor naar binnen. Ik vind het heerlijk dat u naar binnen kijkt, want u weet het toch. En ik bid u, als u naar binnen kijkt, wilt u dan alsjeblieft tegen mij zeggen wat u ziet. Dat kan God. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid me op de eeuwige weg. Die openheid, Heer. Heer, ik bid u, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Ik heb dat ook wel eens verteld, maar als je oud wordt, dan ga je altijd de dingen een keer of wat vertellen. Dat weet u, dan weet je ook niet meer wat je verteld hebt. Dus dat moeten we allemaal op de koop toenemen. Ik heb wel eens verteld, denk ik, dat als Marjan en ik, mijn vrouw heet Marjan, als Marjan en ik een conflictje hadden, dat Marjan dan wel vaak tegen mij zei, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En ik doe uiteraard alles wat Marjan zegt. Deed Abraham ook, zei de Heer tegen hem, weet u dat? De Heer zei tegen Abraham, luister naar Sarah en alles wat ze zegt. Wij denken altijd dat onze vrouw naar ons moet luisteren, dat is ook zo hoor. En daar moet je goed op letten, hè? Maar ook andersom. Ook andersom. Luister naar Sarah in alles wat ze zegt. En als Marjan wat zegt, dan luister ik en dan doe ik het. Bijna altijd. Dan zegt ze, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En dan ga ik een uurtje naar mijn kamer en dan zeg ik, Heere God, duidelijk hè, deze keer is het haar schuld. Dit kwam niet van mij, hè. Zij was de aanleiding, dat weet ik. Dat zeg ik niet altijd zo keihard, maar in die geest kom ik wel op mijn kamer. En dan zwijgt de Heere God, uiteraard. En dan doe ik mijn Bijbel open en dan lees ik wat. En dan kom ik op het punt dat ik zeg, als u er soms anders over denkt, mag u het zeggen, hoor. En dan blijkt dat God er altijd anders over denkt. En dan wijst God aan waar ik schuldig ben. En dan moet ik 3 keer slikken. En dan ga ik terug naar Marianne en zeg ik, lieve schat, wil je me vergeven dat ik dit gedaan heb, dat ik dat en dat gezegd heb. En dan is het weer goed. Dan zijn wij weer in de echt verenigd. En soms zegt zij dan ook, wil je ook mij vergeven dat? Soms zegt ze dat ook niet, maar daar heb ik geen boodschap aan. Het gaat er niet om wat zij fout deed, het gaat er om wat ik fout deed. En één, er zit hier een stelletje, oh nee, het was broer en zus, jammer. Ik dacht dat het een stelletje werd, maar daar had ik me in vergist toen ze binnenkwamen. Maar één van de diepe geheimen van een echt huwelijk is dat je de schuld altijd bij jezelf zoekt. En de pest van onze tijd is dat huwelijken uit elkaar vallen omdat we voortdurend bezig zijn om de schuld bij die ander te zoeken en de schuld bij die ander te leggen. Nou, dan zijn we weer even terug in het paradijs. Wat is het eerste wat ze doen als ze zich van God afwenden? Ze verbergen zich achter de struiken. Dan roept God ze tevoorschijn, zegt hij, Adam, wat heb je nou gedaan? Zegt Adam, ik, die vrouw die u mij gegeven hebt. Dan gaat de Heere God naar Eva. Zegt de Heere God, Eva, wat heb je nou gedaan? Zegt ze, ik, die slang. Dat is één van de kenmerken van onechtheid. Dat je de schuld zoekt bij de ander. En mensen die psychisch ziek zijn, die, daarvan merk je dat die soms zo ver daarin gaan, dat alles is schuldig, behalve zijzelf. Het zit altijd in de ander. Dan kun je tientallen dingen invullen, maar niet in zichzelf. En als je dat al een keer zou zeggen, ja, dan krijg je moeilijkheden. Stuiteren ze, dat kan niet waar zijn. Het is de ander. En voel je hoe je je echtheid verspeelt als je altijd maar weer bezig bent om de schuld bij de maatschappij, bij de regering, bij vrouw, bij kinderen, bij buren, bij... Wat een ziekte. En wat is het heerlijk als je bij jezelf begint en zegt, Heer, waar ben ik schuldig? Waar ging ik de mist in? En dat doet David. Doorgrond mij, oh God. En ken mijn hart. Ik vind het heerlijk, Heer, dat u naar binnen kijkt. En mijn verlangen is dat u mij zegt wat u ziet. Zeg het maar. Is dat je echtheid naar God, mannen? Om dagelijks bij hem te komen en te zeggen, Heer, doorgrond mij. Ken mijn hart. Prachtige liederen die we daarvan zingen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. En alsjeblieft, Heer, maak me duidelijk wat u ziet. En zeg het me. Dan kan ik er wat mee. Dan kan ik het belijden naar u. Belijden naar mensen als dat nodig is. Maar ik wil het zo graag. Ik wil zo graag dat u mij zegt wat u van binnen bij me ziet. Dat is het geheim van echtheid, hoor mannen. Rudy zei het al. Dat is het geheim van echtheid. Maar ik blijf toch een beetje aandringen. Kent u dat? Hebt u minstens elke dag dat moment, en dan moet u zelf maar weten op welke tijd en hoe lang, of maar dat moment van stil zijn. Dat moment van, Heer, de dag is bijna voorbij. Hoe vond u het? Hoe vond u me vandaag? Hoe vond u me op mijn werk? Hoe vond u me, Heer, in mijn omgang met mijn collega's? U weet het, die een die ik... Hoe vond u het, Heer? Hoe vond u het, Heer, toen ik thuis kwam? Tuurlijk was ik moe, maar dat, ja, nu begrijp ik het een beetje. Dat had geen excuus mogen zijn dat ik zo rot deed tegen mijn vrouw. Allemaal onder het mom van ik heb hard gewerkt en ik ben moe. Alsof mijn vrouw niet hard gewerkt had en ook niet moe was. Waarom deed ik dat nou, Heer? Waarom heb ik dan mijn auto niet even stilgezet, 10 minuten voordat ik thuis was, gewoon even langs de kant en heb ik gezegd, Heer, over 10 minuten zie ik mijn vrouw. En u weet, het kan zomaar escaleren, want ja, Wilt u me helpen? Wilt u me helpen als ik straks thuis kom? Dat ik uit de diepte van mijn hart kan zeggen, dag lieve schat. Dag lieve schat. Ik ben blij dat ik je weer zie. Hoe was het vandaag? Waren ze lastig, die jongens? Ging het een beetje? En dan ga je eten. Oh, wat heb je lekker gekookt, joh. Zeg je dat, mannen? Dat is echtheid. Dat is pure echtheid. Want je vrouw is een stuk voor jezelf. Dus je zegt het ook een beetje tegen jezelf. Wat heb je lekker gekookt, schat? Dat heb ik van mijn vader geleerd. Mijn vader zei dat altijd tegen mijn moeder, elke dag. Ook al waren de aardappelen aangebrand en de spruitjes niet om te eten. Zei hij toch, je hebt lekker gekookt, vrouw. Klasse. Echt, hij zei, ja, dat is de boel flessen. Nee hoor, in dit geval niet. Doe maar. Maar ben je daarin echt, mannen? Je kunt in de echt van je huwelijk zo echt worden en echt zijn en weten, dit is degene die God aan mij heeft toevertrouwd. Hier ben ik mede verantwoordelijk voor. Hoe mooi zij innerlijk wordt, is afhankelijk van mijn houding naar haar. Oh, ik zou dat zo graag erin willen leggen. Een christen is, als het goed is, een moordfan thuis. En zeg u, ja, je praat makkelijk, Henk. Je hebt waarschijnlijk een leuke vrouw, maar ja, ik heb een leuke vrouw. Dat geef ik van harte toe. Maar als je nou niet zo'n leuke hebt. Ik heb pas nog weer met iemand gelezen, die tekst uit Efeze 5. Daarom zijn de mannen verplicht hun eigen vrouw lief te hebben als zichzelf. Verplicht. Vind ik zo mooi. Je bent het verplicht. Je hebt het beloofd toen je ja zei. Dus hoe de stemming ook, je bent het gewoon verplicht. Dat is een verplicht. Ja, verplicht liefhebben, kom nou. Dat moet met je gevoelens te maken hebben. Nou, soms wel, maar soms helemaal niet.